Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij vervolgen onze lezing van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. En we zijn gekomen aan het hoofdstuk 18 met als titel In het nazikamp, waar we het reilen en zeilen horen hoe het er daar aan toe gaat. Dominee Heinrich uit Frankfurt was in alle opzichten een aanwinst. Hij bracht een geest van vrede en broederlijk compromis met zich mee naar het kamp. Hij was diepgelovig en heel anders dan ik, namelijk evenwichtig en gelijkmatig. Ik weet in ieder geval dat ik van zijn aanwezigheid profiteerde, in het bijzonder van zijn wijsheid, waaraan het mij niet zelden ernstig ontbrak. Zijn matigende gedrag zorgde ervoor dat hij overal in het kamp fundamenten kon leggen. Het lukte hem om zijn evangelische broeders samen te brengen in een hechte gemeenschap. Hij verstond de kunst om allerlei incidenten die door mijn buitensporige ijver en onbezonnenheid waren ontstaan, te sussen. Wat ook opviel, was dat hij niet alleen een geleerd bijbelkenner was, maar ook verstand had van geld en beurszaken. Ik kwam natuurlijk niet voor niets uit Frankfurt. Wij konden het goed met elkaar vinden. Hoewel de openlijke tegenstand in het kamp afnam, werd die ondergronds juist grimmiger. Op een dag vond ik bij de latrine een stapel kapotgescheurde bijbels. Honderden van de beste bijbels die ons waren toegestuurd vanuit de Verenigde Staten waren gebruikt als toiletpapier. Ik ontdekte dat honderden boeken, ook gebedenboeken, op dezelfde manier waren behandeld. Alles wat christelijk was, werd vernietigd. Er werden zogenaamde zwarte lijsten opgesteld die naar het thuisfront werden verstuurd om de mensen daar te laten weten wie er volgens hen niet langer te vertrouwen waren, omdat ze lid waren geworden van een religie die vijandig stond tegenover Duitsland. Zij konden hen dan te zijner tijd op de juiste wijze ontvangen. Het is begrijpelijk dat om deze reden velen geen lid durfden te worden van onze gelovige gemeenschap, ook al waren ze in hun hart met ons verbonden. De strijd verplaatste zich van de open lucht naar de barakken, waar in de hete, droge, oncomfortabele woestijnnacht de gangbare grappen en leugens werden uitgewisseld over christenen en de vloer werd aangeveegd met alles wat heilig was. Ze wilden de mannen aanzetten tot boosheid en tweedracht. Volwassen mannen kwamen huilend en verontrust naar mij toe, want ze konden de minachting en vuilspuiterij die elke avond urenlang uit de monden van de nazi's stroomde, niet langer verdragen. Toen ze mij vroegen wat ze konden doen, antwoordde ik: zeg niets, zeg geen woord. Je kunt niet discussiëren met een mesthoop. Bid eenvoudigweg je rozenkrans. Als ze vragen wat je aan het doen bent, zeg dan: wij bidden de rozenkrans voor jullie redding. Ze deden wat ik hen gezegd had, en elke ochtend kwamen ze naar de mis om kracht te ontvangen voor de dag en de nacht. Wat ik gehoopt had, gebeurde. Toen mijn mannen zich niet meer lieten verleiden om te discussiëren, was de lol eraf en kwamen ze niet meer. Het was deze kleine groep trouwe mannen die door hun loyaliteit langzaam de aandacht trok, zodat velen na lange jaren van afwezigheid terugkeerden naar de kerk. Ze vertelden me dat het rustige, serene voorbeeld van deze mannen hen de moed gaf hun religie te erkennen. In mijn kamer werd ijverig gewerkt aan het kopiëren van liedteksten en gebeden. We maakten een eigen gebedenboek. Honderden liederen werden met de hand gekopieerd. Een muziekleraar uit Neder-Oostenrijk begon met een klein koortje, dat binnen de kortste keren prachtige resultaten boekte. Nu kon de zondagsmis met zang worden opgeluisterd. Ons gezang schalde door de open ramen over het kamp. Ze konden niet meer om ons heen. Ik deed mijn best om de liturgie zo feestelijk en zinvol mogelijk te vieren. Elke ochtend stond een kleine groep bidders rondom het altaar. Het was nu winter. In november woei er een koude wind die uit de atlas kwam. De mannen hulden zich in vodden om zichzelf te beschermen tegen de striemende kou. Elke ochtend vertelde ik hen over de liturgie van de mis. Het verbaasde mij dat mensen zelfs buiten stonden te luisteren. Mijn mannen waren dankbaar en blij. Een oude sergeant-majoor uit Westfalen zei: "Waarom moest het 60 jaar duren voordat ik de mis kon begrijpen?" Op zondag moest ik de hosties in hele kleine stukjes breken om iedereen de communie te kunnen geven. Er kwamen nu bijna 100 mannen naar de mis, die al snel meer wilden dan een preek van 20 minuten. Ze vroegen om verdieping. Daarom begon ik ook 's avonds te preken, vaak wat langer dan 's ochtends. Over het thema van de eerste serie, Schandalen in de geschiedenis van de kerk, deed ik enkele weken. De barak zat bijna helemaal vol, tot aan het afgescheiden deel dat aan de evangelische broeders toebehoorde. De preken werden het gesprek van de dag. Als voorbereiding gebruikte ik boeken die ik had geleend van de almoezenier van het garnizoen of cadeau had gekregen. Ik besteedde nu elke vrije minuut aan studeren. Maar omdat mijn toehoorders zo enthousiast waren, kostte mij dit geen enkele moeite. Ik was blij dat ik het Frans zo goed beheerste. Soldaten die niets te doen hadden en zich verveelden, kwamen in mijn kamer en in de kapel om cursussen te volgen. Het klinkt misschien overdreven, maar eigenlijk richten we een kleine theologische faculteit op in het kamp. Een paar keer per week kwamen wij samen voor Bijbelstudie. Ik denk met veel genoegen terug aan de weken waarin we zin voor zin de Romeinenbrief bestudeerden. Ik gaf ook lessen over het geloof, de liturgie, kerkgeschiedenis, moraal en elk theologisch onderwerp dat deze leken maar zou kunnen interesseren. We gebruikten hierbij de studieboeken van Tanqueray. Die waren een grote rijkdom. Moraaltheologie was ook geliefd. Ik wist hier echter nog niet veel van, maar er was materiaal voorhanden dat ik kon bestuderen. Dit kostte veel tijd en bracht ook veel zegen. Op verzoek gaf ik ook nog lessen in Grieks en Latijn. Alles bij elkaar besteedde ik elke dag ongeveer 5 uur aan lesgeven over een of ander onderwerp. In die tijd was het nog verplicht om de mis in het Latijn te vieren, maar ik moet bekennen dat ik destijds al vaak deed wat door het concilie later werd ingevoerd. Ik bad meestal in onze moedertaal, het Duits. Het meest ongelooflijke is nog wel dat ik dagelijks meer dan 5 uur les kon geven in alle vakken. Dat was te danken aan de studiedrift van mijn studenten, die mij ook enorm inspireerden en motiveerden. Na kerkgeschiedenis begon ik met een serie preken over het huwelijk. In de beperkende omstandigheden waarin wij ons bevonden, gingen de gesprekken vaak over 2 dingen waar gebrek aan was. Het eerste thema was eten. Elke dag werd er urenlang gefantaseerd over de heerlijkste recepten. Een bodemloos thema. Hoe viezer het eten werd, hoe meer men zich ermee bezighield. We hadden brood dat voor een deel uit meel bestond en voor de rest uit zand en kamelenmest. Het meel was op de grond terechtgekomen tijdens het malen van het graan. De kamelen die de maalstenen bedienden, liepen eroverheen en zo vermengden ze het meel met zand en hun eigen mest die ze door de dag heen hadden laten vallen. Dit brood, tussen aanhalingstekens, moest je eerst in het water leggen. Het zand zakte dan naar de bodem en de kamelenmest ging drijven. Die schepte je er dan voorzichtig af. Vervolgens waste men de overgebleven brei nog een keer en legde hem op een blik in de zon te drogen. Sommige gevangenen waren hierin zo bedreven dat ze het zelfs voor elkaar kregen er iets lekkers van te maken. Een van die mannen, hij kwam uit Aken, maakte zo eetbare koeken voor mij. Ik had daar zelf gewoon geen tijd voor. Het tweede onuitputtelijke onderwerp was de vrouw. De gevangenen hadden al in geen maanden of jaren een vrouw gezien. Ze spraken dan ook over bijna niets anders. Tijdens mijn diensttijd had ik genoeg over dit onderwerp gehoord. Ik had gelukkig uitstekende boeken tot mijn beschikking, die mij hielpen bij de voorbereiding van preken over dit onderwerp. Er werd maandenlang over gesproken. Voor van sommige loyale mannen hoorde ik dat mijn uiteenzettingen over het huwelijk in ieder geval tot gevolg hadden dat privégesprekken over dit onderwerp nu in het algemeen fatsoenlijker verliepen, zodat zodra de nazi's vuil begonnen te spuiten, stonden er mannen op om zich te verzetten, en dat maakte een einde aan het schunnige taalgebruik. Ze herontdekten hun eigen waarde en die van vrouwen en meisjes. De grote doorbraak kwam met Kerstmis 1944. Ofschoon veel van wat hierboven beschreven staat, vooral in de maanden erna gebeurde, was er in de eerste 3 maanden al ontzettend veel vooruitgang geboekt. De sfeer in het kamp was al drastisch veranderd. De kampleiders hadden enkele lezingen voorbereid voor het heidense Joelfeest. Onze groep had van gestolen hout van de arbeidscommando's een prachtige kerstal gesneden. In het kamp werden velen bijzonder ervaren in de kunst van het stelen. De mogelijkheden waren onuitputtelijk. Organiseren noemden wij dat. Zo konden we 100 kleine kaarsjes fabriceren van georganiseerde was. We versierden onze kapelbarak. Het koor had prachtige Duitse kerstliederen ingestudeerd. Leden van het orkest meldden zich met violen, fluiten en andere instrumenten. Zo wachten wij af en keken wat er zou gebeuren. Aanwezigheid bij het Joelfeest was verplicht. De mannen gingen erheen en luisterden naar wat er gezegd werd, maar ze zeiden niets en toonden geen teken van goedkeuring. Om 23 uur had iedereen zich teruggetrokken in zijn barak. Ik had verlof om de nachtmis te vieren. Een groep gevangenen ging in processie door het kamp en zong kerstliederen. Ze nodigden iedereen uit om mee naar de kribbe te gaan. Iedereen die kon lopen, behalve enkele fanatieke nazi, kwam naar onze kapel in de barakken, die even later tot de nok toe gevuld was. We hadden wat dekens opgehangen om de kou buiten te houden, maar we moesten ze weghalen, zodat de velen die buiten moesten blijven, toch konden horen en zien wat er gebeurde. We staken de 100 kaarsjes aan die overal in de kapel waren neergezet. In het midden van het warme kaarslicht straalde de kerststal en het koor zong prachtige kersthymnen. Iedereen zong mee. De instrumenten drukten de vreugde uit van deze heilige nacht in de donkere wereld van ons kamp. Zelfs de Fransen waren komen kijken, de vertaler en verschillende bewakers. De kampcommandant, die niets met religie en pastoors had, kwam zelfs met vrouw en kinderen. Wij zagen voor het eerst in maanden weer aantrekkelijke vrouwen. Het was kerstmis. Even leek het alsof er geen oorlog bestond en geen vijandschap. In een nacht als deze was het niet moeilijk om de harten van de mannen te raken met het goede nieuws van kerstmis. Velen huilden en schaamden zich niet voor hun tranen, terwijl ze dachten aan hun geliefden in het vaderland. Het was op dat moment het mooiste kerstfeest dat ik ooit had beleefd. Voor velen werd het een verlossingsfeest, want na de mis nam ik urenlang de biecht af. Nu was er vrede onder de mensen van goede wil. Bij wijze van penitentie gaf ik hen de verplichting om een week lang elke dag naar de mis te komen. Ze hadden toch tijd genoeg. Velen van hen hielden het maandenlang vol. Tot op de dag van vandaag ontvang ik nog brieven van sommige mannen die erbij waren en mij vertellen dat het het mooiste kerstfeest was dat ze ooit hebben gevierd. Het had niet echter kunnen zijn. We zaten in barakken zonder ramen of deuren. De koude wind vanuit de Atlas bracht juist die nacht de eerste sneeuw met zich mee. De kou sneed ons door de ziel. We droegen vodden en hadden honger. We hoefden ons de armoede en het gebrek van de eerste kerst niet voor te stellen. Wij leefden het elke dag. We bezaten niets van die dingen die het kerstfeest thuis zo vreugdevol hadden gemaakt. Maar als nooit tevoren voelden wij dat het Christuskind in deze wereld kwam, in armoede en nood. En dat bracht vrede en vreugde in onze harten. Vanaf dit moment groeide het aantal gelovigen langzaam maar gestaag. De aanvallen van de nazi's waren steeds minder effectief. We werkten hard om ervoor te zorgen dat de impact van deze nacht niet verloren zou gaan. We gaven meer lessen en zorgden ervoor dat de mannen bezig bleven met werken en studeren vanaf de ochtendmis tot aan de completen. Luiheid is des duivels oorkussen, wordt er wel gezegd. En ik probeerde hun harten en hun verstand te behoeden voor zijn bekoringen. Toen ik in het kamp arriveerde, was mij door de Fransen gezegd dat ik hen van tijd tot tijd op de hoogte moest houden van de interne zaken in het kamp. Ik had dat geweigerd. Maar ze maakten natuurlijk veel op uit mijn preken, die door de nazispionnen werden opgeschreven en gekopieerd. De Duitse kampleiding was woest dat er daardoor zoveel aan het licht kwam dat niet voor de Fransen bedoeld was. Daarom maakten ze mij zwart en vertelden overal dat ik spioneerde voor de Fransen. In de derde week van de vastentijd gingen ze in de aanval. Ze verboden iedereen om nog met mij, staatsvijand nummer 1, te spreken. Wie het toch deed, zou worden gestraft op de gebruikelijke manier voor verraders, oftewel 's nachts zelfmoord plegen. Het was de lente van 1945. De geheime ontvanger, die wij ondanks zoektochten van de Fransen nog altijd in het kamp hadden, meldde nu openlijk dat er geen hoop meer was op een Duitse overwinning. De nazi's wisten dat hun laatste uur geslagen had en ze probeerden hun gezicht te redden door meer geweld toe te passen. Wat moest ik doen? De evangelische dominee adviseerde mij om me rustig te houden, om mensen niet verder in gevaar te brengen. Het zou niet lang meer duren. Ik wachtte dus af en had een paar rustige weken, zonder preken, lessen of afwisseling. Een echte vastentijd die mijn ziel ten goede kwam. Degenen die naar de stille mis kwamen, hadden genoeg om te overwegen. Het deed hen ook wel goed om een tijdje stil te zijn. Hoofdstuk 19. We bouwen een kerk. 3 weken lang was ik alleen. Dit was het eenzaamste moment van mijn tijd in het kamp. De leiders waren, nu ze op de hoogte waren van de uitkomst van de oorlog, tot alles in staat. En ik was op mijn hoede om hen geen enkel excuus te geven tot geweld. Ten slotte verliet een van de mannen het kamp om toe te treden tot het Vreemdelingenlegioen. Toen hij ondervraagd werd, vertelde hij alles wat zich in het kamp afspeelde, de leugens en de vervolging van hen die anders dachten dan de nazi's. Zo kwamen de Fransen erachter dat de maandelijkse Rode Kruispakketten uit Duitsland, zonder die pakketten waren we zeker gestorven, voor het grootste deel achterover werden gedrukt door Franse bewakers. Vervolgens nam de Duitse kampleiding nog het grootste deel van wat er was overgebleven voor zichzelf in beslag. Wij kregen dan nog het laatste beetje, het absolute minimum van waar wij recht op hadden. De nazi's werden afgezet. Nu brak er een tijdperk van relatieve rust en vrede aan. Wij konden ongestoord verder gaan met onze godsdienstige arbeid, hoewel het nooit aan obstakels ontbrak. Nu de nazi's officieel verloren hadden, ontstonden er anti-nazi en communistische groepen, die op hun manier geen haar beter waren. Het aantal kerkgangers werd steeds groter en onze kapel werd te klein. We maakten plannen voor de bouw van een kapel. Maar de inspanning was eigenlijk te groot voor de hongerende gevangenen. Een heel eind van het kamp vandaan maakten we onze eigen bakstenen. We maakten een soort brei van woestijnzand, kamelenmest, water en stro, die we in een vorm deden en bakten in de hete woestijnzon. Daarna sleepten we ze naar het kamp. De stenen waren zo groot en zwaar dat de mannen zo nu en dan bezweken onder het gewicht. Daar kwam nog bij dat alles wat wij nodig hadden, het kamp moest worden binnengesmokkeld. Het verkrijgen van glas voor de ramen en het hout voor de meubels was, ik zeg het met het schaamrood op mijn kaken, een meesterwerkje van diefstal. Het was ongelooflijk hoe allerlei spullen uit het depot van het Vreemdelingenlegioen werden ontvreemd. De gevangenen ontpopten zich ook als ware artiesten. Ze maakten een wierookvat en monstrans uit hout en een cibori van aluminium, verkregen uit een vliegtuig dat ze polijsten tot het eruit zag als zilver. Het bouwen van de kerk vervulde de mannen met trots en voldoening. Naast de fysieke problemen die wij moesten overwinnen, kregen wij ook te maken met tegenstand van de Franse autoriteiten, die vreesden dat een kerk de geschillen zou vergroten. Op stille zaterdag namen wij de kapel officieel in gebruik. Onder het zingen van het Lumen Christi trokken we naar binnen. Deze kapel betekende meer voor ons dan alle kathedralen van de wereld bij elkaar. Het rustgevende mooie gebouw met een regenbestendig dak werd verlicht door het zachte schijnsel dat door de goudgele ramen naar binnen viel. Er was plaats voor 200 personen. Maar we hadden niet kunnen vermoeden dat we de ruimte enkele maanden later twee keer zo groot moesten maken, en toen was er nog te weinig plaats. Onze kapel werd een echte plaats van gebed. Er werd van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gebeden. We bewaarden het heilig sacrament in een tabernakel in de muur zonder sleutel. De mannen bewaakten zelf hun eucharistische koning. Altijd zaten er twee mannen geknield bij het tabernakel, op twee bidstoelen die ze zelf hadden gemaakt. Je moest je dagen van tevoren inschrijven om hiervoor aan de beurt te komen. Al snel kwamen er 100 mannen naar de dagelijkse mis, en op zondag kwamen er nog meer. Deze arme, gekwelde, hongerige, wanhopige mannen, velen in diepe vertwijfeling, hadden vaak al maanden of zelfs jaren geen brieven van hun familie meer ontvangen. Ze zaten in elkaar gedoken op de vloer, omdat hen de energie ontbrak om te blijven staan. Zelf knielde ik niet meer tijdens de mis, omdat ik bang was dat ik niet meer zou kunnen opstaan. Velen kropen naar het altaar om de heilige communie te ontvangen en vonden kracht voor alles wat nog voor ons lag. Op de een of andere raadselachtige wijze bereikte het nieuws over onze kapel het klooster van de zusters Franciscanessen, missiezusters van Maria, dat hoog boven in het Atlasgebergte lag, bij Midelt. Op een dag verscheen er een auto met een zuster die ons altaarlinnen, prachtige misgewaden, wierook, lampen en kaarsen bracht. Wij hadden nu alles wat we nodig hadden voor de kapel. Door de week scheiden wij een deel van de kapel met dekens af als studieruimte. Zo werden zij die baden niet gestoord. Ik vond het belangrijk dat de studenten echte mondelingen en schriftelijke examens aflegden. Ik was stom verbaasd over alles wat zij geleerd hadden. Een van hen, die voorheen bij een bank werkte, werd na 3 jaar intensieve studie aan onze faculteit uit het kamp ontslagen. Op mijn aanbevelen mocht hij in München deelnemen aan het examen godsdienstleraar. Hij slaagde als beste voor het examen en werd zonder verdere opleiding aangesteld als godsdienstdocent. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.